Hey Karin.
Hey Mariska, wat klink je lekker nasaal, meid?
Ja, ik ben heftig verkouden, griep. En als je het beeld erbij ziet, dan zie je mij ook in mijn bed liggen. Want
Ja.
het gaat niet goed met mij op dit moment.
Nee, ik vrees het al een beetje. En het is het seizoen, hè? Ik bedoel, het is ook zeer verstandig dat je blijft liggen, want ik heb dat niet gedaan omdat wij voor ons belangrijke zaken te regelen hadden.
Ja.
Even. Dus ik moest wel even door, maar ik worstel nu met de effecten van het doorlopen met griep. Of een
Ja.
beetje half-half in je bed liggen.
Ja, en ik dacht dat is misschien ook een mooi onderwerp om deze Let's Talk Business over te doen. Want we hebben de afgelopen tijd nogal wat mijlpalen behaald.
Ja.
Dat is voor mij ook zeg maar een aanleiding om dan nu verkouden te zijn en griep te hebben. Want je piekt
Ja,
altijd.
want
Ja, je piekt
jouw
altijd.
lichaam heeft het even volgehouden tot na al die mijlpalen of belangrijke momenten voor ons.
Precies, precies. En dat is ook.
Het stort vandaag helemaal in.
Precies. En ik noem het altijd het mind over matter. En je kunt
Ja.
op motivatie, op ambitie, op je rationale wil heel lang doorgaan. En op een gegeven moment, als de druk
Ja.
dan af is, ja, dan komt het allemaal los. Nou, ik zit even in zo'n fase. En ik voel me nou echt knieperig. Maar
Ja.
het mooie is dat ik wel grieperig ben met een heel tevreden gevoel.
Oh, kan dat?
Oh, omdat we de mooie mijlpalen wel behaald hebben.
Ja, zeker. Nou, luid jij ze in of doe ik het?
Nou ja, ik wil wel een voorzetje doen. Want de eerste mijlpaal hebben we eigenlijk. Nee, we hebben beide mijlpalen vorige week behaald. Vorige week donderdag hebben we de
Zei je dat?
250ste. Nee, de vorige week donderdag.
Oh,
Hebben we
ja.
250ste Let's Talk Business opgenomen en uitgezonden.
Ja,
Dat is.
yay!
Yay! En dat is. En het leuke daarvan vind ik. Is dat het eigenlijk ons heel erg kenmerkt. We zijn het mee begonnen in maart 2020. En dat was
Ja.
de maand dat de corona-lockdowns ingingen.
Ja, 4 dagen na het uitspreken van het feit dat wij corona hadden in Nederland. En
Ja.
dat horecagelegenheden dicht moest. Ik herinner het mij nog, want jij zat ergens in Hamburg met jouw man om een of andere voorstelling te vieren.
Nee. Wij reden naar Duitsland, naar Hamburg, want wij zouden naar de première gaan van
Dat
Harry.
was het. Ja.
Mijn man heeft natuurlijk heel lang in de theaterbusiness gewerkt en hij heeft nog relaties in de theaterbusiness. Dus we hadden uitgenodigd voor de première van Harry Potter in Hamburg. En daar reden
Ja.
we heen. En hier was het natuurlijk sinds carnaval dat jaar, begon het al een beetje te rommelen in termen van corona. En we zijn met de auto gegaan. Dat waren we gewoon veel flexibeler. Dat vonden we heel fijn. En terwijl we daarheen reden, in Duitsland ga je dan van de ene regionale zender naar de andere regionale zender. Dat is nog iets.
Ja.
Verkeersberichten zijn heel erg regionaal opgedeeld. Het sneeuwde een beetje, daarom wouden we die regionale zenders hebben. En we hoorden in elk gebied waar we doorheen reden nieuwe signalen van de scholen gaan dicht, de horeca moet dicht. En we waren ergens zo halverwege Duitsland, toen zeiden we tegen elkaar: wat gaan we doen? Gaan we terug? Want no way dat die première doorgaat. Het heeft ook weinig zin om een première te doen en het hele feest erbij te hebben als daarna de theaters dicht gaan. Ik bedoel, dat is.
Ja.
Dat is een feestje om het feestje. En ja, het is natuurlijk wel gewoon een business.
Ja.
Jij.
En daarbij komend ook nog iedereen ziek wordt, hè? Want ik bedoel, als er ergens. Ze hadden in die periode de groepen van theaterbezoekers al teruggebracht.
Ja,
Het was
klopt.
niet meer zo, volgens mij, dat het vrijer was. Want wij waren net in Italië geweest op wintersport. Helemaal onbewust van het feit wat een aantal kilometers verderop aan de hand was in Bergamo. Stonden wij nog lekker te skiën op een Italiaanse berg, van een Italiaanse berg. En terwijl toen we erheen gingen, wij wel berichten kregen over wat er zich allemaal in China afspeelde. En dat wij tegen elkaar zeiden van nou, dat komt natuurlijk hier ook. Maar je bent dan even met zulke andere dingen bezig, dat op het moment dat jij niet meer zozeer naar het nieuws luistert of ziet en heel erg met de natuur bezig bent, dat je op enig moment dat ook weer kwijt bent. Totdat we terugkwamen.
Ja. Nou, en dat, dus de, wij zaten in de auto en we zeiden toen van, gaan we terug of rijden we door? Maar we
Ja.
zeiden, ja, kijk, als de première niet doorgaat, dan, ja, dan is dat toch, zeg maar, voor de organisatie die dat organiseert, en de baas daarvan is een vriend van ons, dan is dat best een hele grote ramp. Dus laten we toch maar gaan. Nou, we zaten ongeveer als enige in het hotel. De première werd natuurlijk prompt gecanceld. En we hebben in het hotel met vrienden, onder andere de baas van dit bedrijf, hebben we lekker gegeten en we zijn de dag daarna gewoon weer terug naar huis getuffeld. En toen gingen wij dus ook gewoon prompt in lockdown. En toen zeiden wij van, ja, we horen ook van onze studenten en van de organisaties waar wij zaken mee doen, hoorden we toen van, ja, dit heeft wel een hele grote impact, maar we weten niet precies wat we moeten doen en hoe we het moeten doen. En
Nee.
dat was voor ons de aanleiding en daarom vind ik het ook wel heel typisch ons. Toen hebben we gezegd van, joh, weet je wat we doen? We gaan gewoon podcasts opnemen over de problemen die er zijn in organisaties en wat organisaties kunnen doen om daarmee om te gaan. We hebben toen, ik kan me ook herinneren dat we een hele serie met masterclasses hebben gegeven, met name over
Ja.
hoe ga je nou vanuit het middenveld om met zo'n enorm wijzigende context? Hoe
Ja.
ga je om met de vraagstukken die er op dat moment liggen? En
Ja, een soort van eerste hulp bij bedrijven hebben toegedaan, hè?
ja, precies, precies.
En wat betekent dat ook voor je cash en je cashinstroom en waar moet je nou beducht op zijn?
Ja, precies. En we horen vervolgens ook terug van onze studenten en van onze relaties dat daar, nou ja, toch echt heel veel naar werd geluisterd. En dat is eigenlijk de reden geweest waarom we ermee door zijn gegaan. En vorige
Ja.
week dus de 250ste alweer. En dat, ja, dat denk ik van, dat is ooit begonnen met een, nou ja, een spontane actie. En dat hebben we doorgetrokken. En we hebben in die tussentijd, nou ja, toch heel wat bedrijfskundige onderwerpen en onderwerpen uit het nieuws, maar ook onderwerpen die spelen in organisaties aan de vork geprikt.
Absoluut.
En ik denk dat dat ook heel erg aansluit, en dat is de tweede mijlpaal die we vorige week hebben gehad, is we hebben
Niet de minste.
niet de minste. We hebben vorige week vrijdag, 1 december, hebben we het NVAO-accreditatiepanel op bezoek gehad. En we hadden natuurlijk van tevoren allerlei spullen toegestuurd. En we hebben vorig jaar in oktober al een keer een visitatie gehad. En we hebben vrijdag de hele dag, hebben jij en ik opgezeten. Gert-Jan is erbij geweest, is ook de hele dag gebleven. En voor de rest zijn er allemaal mensen in en uitgelopen. De docenten, de examencommissie, studenten en alumni, de werkveldadviescommissie, onze academische adviesraad. Ik vergeet er ongetwijfeld eentje. Is niet de bedoeling, maar dat wijt ik maar even aan mijn griephoofd.
Ja,
En die
examencommissie.
precies, en die hebben allemaal gesproken met het visitatiepanel. En het visitatiepanel
Ja.
heeft aan het einde van de dag, yay, besloten dat wij geaccrediteerd worden. Althans, dat de inhoudelijke toets helemaal oké is. Dat
Ja,
wij
precies.
mooie, mooie meesterwerken hebben die zeker masterwaardig zijn. Dat we een vernieuwend onderwijsconcept hebben. Dat we hele mooie dingen digitaal doen. En dat we ook weten te bereiken dat we in een digitale opleiding, in een digitale omgeving, heel veel interactie bereiken. En dat heeft volgens mij met hetzelfde stukje te maken als dat we ook met die hot seat, met deze Let's Talk Businesses doen. We hebben namelijk hele korte lijntjes met onze studenten en met de organisaties waar we adviseren. Dat we
Ja.
weten wat er speelt en daar ook direct bedrijfskundig met elkaar over praten. In deze Let's Talk,
Exact.
maar ook bij ons op de campus.
Ja.
En dat, nou ja, dat, ja, ik denk dat het is toch een hele bijzondere mijlpaal wel.
Ja.
Hoe heb jij die dag?
Ja, dat is zeker een bijzondere mijlpaal, omdat dat, ja, wat je er ook van vindt, en wij hebben natuurlijk ook goed met elkaar gesproken over moeten we dit nou wel of moeten we dit nou niet, hè? Maar het is toch ook een externe beoordeling over kwaliteit. En niet alleen kwaliteit van je opleiding, maar ook kwaliteit van je instituut. En daar zijn we, hè, omdat wij dit met z'n tweeën eigenlijk vanaf de grond af aan hebben opgebouwd, hè? Er was geen opleiding, er was geen organisatie, er waren geen medewerkers, er was helemaal niks. Ja, dat is toch wel iets waar we, als we daar aan terugkijken en wat we hebben doorgemaakt in al die jaren, toch wel heel erg trots op mogen zijn. En ik denk ook wel een beetje terecht. Hè,
En
want
het
er komt ook een beetje, ja, toch ook alweer een beetje, nou, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg op bij mij. Maar aan de andere kant denk ik, ja, helemaal niet. Dit is echt iets om trots op te zijn en dat mogen we ook uitventen.
Ja, dat denk ik ook. En ik vind, weet je, kijk, een van mijn relaties zei nadat we, ik had een post op LinkedIn gezet. En een van mijn relaties zei, de mailde mij van, jullie wisten al dat het een goede opleiding was. En jullie studenten ook. Maar nou weet
Ja.
de rest van de wereld het ook. En ik
Ja.
denk dat dat de kern raakt ook van de trots die er bij mij is over deze mijlpaal. Is, kijk. Wij trekken met onze studenten op. Wij kennen al onze studenten persoonlijk. We weten wat de groei is die ze doormaken. We stimuleren die groei ook. We dagen ze uit. Zelfs met een griephoofd. Maar het is. Dus hè, wij zien het. Hun organisaties zien het. Dat krijgen we ook in de eindreflectie terug te lezen. Hè, dat de organisaties echt bewust registreren. Wat voor groei studenten doormaken. En hoe hun impact in de organisatie vergroot. Maar het is dan toch mooi als een onafhankelijke partij, als de NVAO, hè, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, voor mensen die de afkorting niet kennen. Dat is een officieel instituut ingesteld door onze Rijksoverheid om
Ja.
opleidingen op masterniveau te toetsen.
Ja.
En als zo'n panel, zo'n onafhankelijk panel zegt van joh, maar jullie hebben gewoon een goede opleiding. Ja, dat is toch een nou ja, een extra pluim, omdat mensen niet dagelijks betrokken zijn bij onze organisatie of bij het groeiproces van
Ja.
studenten. En dan toch zeggen van joh, maar weet je wat jullie doen is eigenlijk best heel bijzonder.
Absoluut. En ik denk dat die kennis van jou, ja, dat die het eigenlijk ook wel verwoordt zoals ze het zelf ook beleven. He, we hadden zelf wel de overtuiging dat het een goede opleiding was. En dat wij als instituut ook gewoon goed bezig zijn. He, dat we alle, het is niet alleen de opleiding, maar het is ook alles eromheen. He. Dus hoe ga je met studenten om? Hoe heb je het georganiseerd? Hoe zit governance in elkaar? Ben je wel voldoende onafhankelijk, he, in je oordeel? Hoe zit het met onderlinge vervanging? Hè? Heb je de daartoe vereiste commissies, heb je die ingesteld of functioneren die ook naar behoren? Hè? Dus het is niet alleen de opleiding, maar er is ook zoveel omheen wat gewoon goed moet functioneren en zijn rol moet vervullen, om het zo maar te zeggen. En daarin ook rolzuiver moet zijn. Wat maakt dat wij. Ja, dat het bouwen aan meerdere kanten is geweest. En, nou, en ik denk ook dat het heel fijn is dat niet alleen wij, onze studenten en onze alumni, maar ook de buitenwereld daar nu kennis van mag nemen. Dat onze opleiding gewoon een hele goede is.
Ja, misschien is het dan ook.
En,
Doe maar.
en een nieuwe speler in het spel, hè, die niet meer van hetzelfde brengt, maar daadwerkelijk ook wat anders, met een andere doelgroep, hè, want laten we daar ook niet bescheiden over zijn. Wij richten ons op dat middenveld van de organisatie, omdat wij door onderzoek, door ervaring, door, moet het eigenlijk anders zeggen, door ervaring en van daaruit onderzoek naar dat middenveld, hebben gemerkt dat het dat middenveld is die. Zeg maar het verschil kan maken binnen organisaties. En dus het verschil kan zijn tussen het wel of niet functioneren van de organisatie. Nou,
Ja, en ik
ja, dus.
daar nog iets aan toe mag voegen. Kijk, voor mij is het ook heel erg, als het gaat over vakinhoudelijke training en opleiding, hebben we meer
Ja.
opleiding in Nederland, ongeacht welk vak je wil beoefenen. Wij zijn heel
Ja.
goed in het opleiden voor een inhoud van een vak, voor de kennis, voor de technische vaardigheden, voor de techniek van de inhoud van vakken. En of je nou in de zorg werkt of in de petrochemische industrie of bij een dienstverlener. We hebben echt ongelooflijk veel opleidingen en kennis over de inhoud. We hebben MBA's en andere managementopleidingen die gericht zijn op de top van de organisatie, dus op het besturen van een organisatie. En het geinige is, ja, misschien ook wel het trieste, hè, als je het even goed, heel goed bekijkt, is dat we eigenlijk de afgelopen decennia naar het middenveld hebben gekeken als zijnde, dat is een kostenpost die eerder bureaucratie oproept dan dat het de organisatie effectief en efficiënt maakt. En ik moet het toch nog
Ja,
even.
en dat beeld is op onderdelen door sommige middenvelders ook wel bevestigd, hè? De snelle manager met de leaseauto, waarvan de medewerkers zeiden van ja, hij loopt meer in de weg dan dat hij toevoegt.
Ja,
Hè,
klopt.
dat idee, er zelfs ook grapjes en strips over gemaakt, hè?
Gilbert, ik denk.
Wat maakte dat wij collectief toch wel het gevoel kregen van ja, wat doet dat management nou eigenlijk, hè? Snelle jongens met snelle auto's, snelle pakken.
Ja, en ook consultancybedrijven zoals McKinsey hebben dat verhaal natuurlijk heel erg goed weggezet. In termen van.
Ja.
Nou, McKinsey heeft van zomer een boek uitgebracht. Power to the Middle heet het. En dat is
Ja.
eigenlijk een startschot voor hun om te zeggen van joh, weet je, we hebben jarenlang altijd geroepen, McKinsey voorop. Als je concurrerend wil zijn als organisatie, als je bestaansrecht wil werken aan je wil, als je wil werken aan je bestaansrecht, dan moet je de kosten verlagen. En de makkelijkste manier om kosten te verlagen is het middenveld uit de organisatie slopen.
Exact.
En eigenlijk van zomer, en dat is een onderzoek geweest of een inzicht wat ze dan in het voorjaar hebben gehad, daar hebben ze met Harvard Business Press een boek over uitgebracht, Power to the Middle dus. En daarin zeggen ze eigenlijk, man, were we wrong. Het middenveld vormt een essentiële functie in het vertalen van beleid, van strategische keuzes in de top, naar wat de organisatie in de uitvoering doet. En we leggen dan heel erg de nadruk op de arbeidsmarkt. He, dus het executive level, de top van het bedrijf, zet de koers uit naar de toekomst. En het middenveld is in de visie van McKinsey het gezicht van de organisatie naar de uitvoering toe, dus naar mensen toe. En het gaat dan over binden en boeien. Hè? En McKinsey zegt, het feit dat we geen middenveld hebben of dat we niet een goed functionerend middenveld hebben, maakt eigenlijk dat organisaties niet slagvaardig zijn op die arbeidsmarkt. Nou, wij weten uit ons eigen onderzoek dat dat maar een deel van het verhaal is. He, want wij weten dat er zes rollen van het middenveld zijn, die alle zes even belangrijk zijn om die organisatie goed te laten functioneren en ook naar de toekomst toe te laten functioneren. Dus dat is ook wel leuk. En dat blijf ik. Kijk, als je nou praat over mijlpalen. Ik vind eigenlijk zelf, he, dat het inzicht van een McKinsey en een Harvard Business Press, die hier dus ook aandacht aan besteedt, dat die nu kiezen voor het middenveld als een belangrijke schakel in de organisatie, vind ik persoonlijk ook een mijlpaal, omdat wij de afgelopen 10 jaar al bezig zijn met het onderzoeken en publiceren over het middenveld van de organisatie.
Ja.
Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, maar ik vind dat ook wel ik ervaar het ook als een enorme externe bevestiging van het feit dat we met iets heel belangrijks bezig zijn.
Ja, dat vind ik ook. En ik denk ook dat ja, ik ervaar dat ook zo. Kijk, en ik denk ook dat wij hebben daar altijd in geloofd, hè, in dat middenveld. Alleen wij hebben gezegd van ja. Het feit dat er zo'n beeld ontstaat van snelle managers met leaseauto's die alleen maar in de weg lopen, dat is niet een reden om te zeggen van ja, dat middenveld is overbodig. Dat is een reden om te kijken van welke rollen moet dat middenveld nou vervullen. En laten we eens nou eens kijken naar die rolinvulling, want kennelijk wordt dat niet opgepakt. En
Precies.
dat betekent dus ook dat de organisatie een kans misloopt om daadwerkelijk ook goed te functioneren of beter te functioneren. En in tijden dat het economisch goed gaat, hè, en de bomen groeien tot aan de hemel, dan is zo'n niet functionerend management wordt minder gevoeld. Want dan hebben we het over een goed presterende organisatie die feitelijk great zou kunnen presteren, maar dat niet bereikt. He, good to great. En wat is nou dat verschil, he, om in termen van Jim Collins te spreken? Maar in tijden zoals nu, dat het economisch onzeker is, dat er heel veel gebeurt in de wereld, dat je heel erg scherp moet zijn op, heb ik nou nog wel mijn strategische fit en houd ik die? En wat betekent dat voor de interne organisatie? Is het natuurlijk van essentieel belang dat je middenveld al die rollen goed vervult. En dan kun je het je als organisatie niet permitteren dat in wat voor uithoek van je organisatie dan ook maar, er onderdelen zijn die gewoon niet functioneren of slecht functioneren.
Ja, of die
En dat heeft niks met individuele mensen te maken, naar mijn mening, maar met het systeem van de organisatie. Met kennis daarover en ook met het ontwikkelen van vaardigheden om die in te zetten. Dus die integrale blik over hoe functioneert zo'n organisatie nou.
Ja, en het, weet je, je zegt een heel waar ding. Hè? Het gaat vaak niet over individuele mensen die op het middenveld werken. Maar
Nee.
het gaat ook over hoe equiperen en faciliteren we die mensen om de juiste dingen te
Ja.
doen. En het,
Ja.
nou, je weet, ik ben op dit moment ook bezig met samen met Gert-Jan, met een aanvullend onderzoek naar het middenveld. En daar interviewen we ook managers learning and development voor. Bij verschillende grote bedrijven. En eigenlijk het beeld wat daar ontstaat, is we hebben programma's voor inhoud. We hebben programma's voor mensen die op executive level zitten. We hebben programma's voor de high potentials. Dus dat zijn de mensen die de stap omhoog kunnen maken, die 2 of 3 stappen omhoog kunnen maken in
Ja.
overzienbare. Maar we hebben geen programma's voor aanstormende managers. We hebben geen programma's. De zogeheten high performers. En een high performer is iemand die niet zozeer een of twee stappen omhoog gaat maken, maar die eigenlijk beter kan gaan functioneren op de plek waar ze al functioneren. En dat
Oh.
is het middenveld.
Ja.
En dat maakt ook hè, dat inzicht, want dat vind ik dan ook wel leuk als ik met die managers learning and development praat. Is dat ook acuut het kwartje valt van, ja, maar daar zit dus echt een blanco vlek.
Ja.
Daar zit een doelgroep die maakt dat de organisatie, nou ja, wat jij zegt, het goed doet, maar het niet groots doet.
Nee, exact.
En dat is, ja, ik denk dat we daar ook weer hele mooie inzichten uit gaan halen.
Ja, absoluut. En nou ja, je merkt het wel aan ons, hè? Ik word elke keer enthousiast als we het over dat middenveld hebben.
Ja.
En over de connectie met de besturing en zeker ook met de uitvoering, hè? Want je kunt dat middenveld uiteraard niet loszien als een op zichzelf staand onderdeel binnen die organisatie, maar als ja, het scharnier, zeg maar, die de strategie met de uitvoering verbindt. Of de uitvoering met de strategie. En op heel veel fronten belangrijke dingen moet doen, zodat de organisatie niet op één plaats blijft, maar in gezamenlijkheid vooruitkomt.
Ja, klopt. Klopt.
En ja, ik denk dat deze mijlpaal en, ja, een hele belangrijke is voor ons instituut.
Ja, en nogmaals, ik vond het ook wel grappig in de periode na die visitatie toe. Geeft ook aan zeg maar, hoe belangrijk diversiteit is als het gaat om het besturen van een organisatie. Want ook onze verschillen, zeg maar als bestuurders, kwam heel goed naar voren, vond ik.
Ja.
Hè? Ik ben natuurlijk altijd de blije eikel, zo in termen van, nou, vorig jaar met de visitatie al, hè, er waren een paar belangrijke punten die we moesten oppakken. Nou, mijn stelling is, van, nou, gaan we doen. En dat gaan we ook gewoon komende maand doen, weet je, gewoon, dat gaan we gewoon doen. En jij bent veel meer in de termen van ja, maar we moeten ook kijken of we dat als organisatie financieel kunnen dragen en of het bijdraagt aan het behalen van onze doelen. En
Ja.
hè, ook naar aanloop van deze laatste visitatie, mijn stelling in termen van ja, we hebben alles gedaan wat ze gevraagd hebben, dus ja, volgens mij moeten we het halen. En jouw punt van ja, maar wat nou als ze iets anders vinden en we halen het niet? Ik denk dat die beide visies, en dat is ook wat we onze studenten denk ik erg leren, dat het hebben van die voor- en tegenblik, dat maakt dat je als organisatie eigenlijk op het gros van de gebeurtenissen voorbereid bent.
Ja, Dat je vooruit bent, dat je vooruit denkt en daar ook best risico in kunt nemen, maar wel ook een blik houdt in de zin van ja, maar wat als, hè? Wat als? Wat als de wereld in één keer verandert? En we hebben gezien met corona, denk ik, maar ook met de oorlog van Oekraïne en Rusland en recent Hamas en Israël, hoe je leven in één keer kan veranderen op het moment dat er plotselinge dingen gebeuren.
Ja, en het gaat er niet om dat je alles tot in de haarvaten voorbereid hebt. Maar wel, ik noem het altijd, het is net zoals met autorijden. Ja, komt toch even mijn achtergrond. Ik kom natuurlijk uit een autofamilie. Het is net zoals met autorijden. Hè. Je hebt als op het moment dat er iets gebeurt op de weg, dan heb je een schrikseconde.
Ja.
Naarmate het groter is wat je gebeurt, kan die schrikseconde oplopen tot 3, 4 seconden.
Ja.
Maar als je van tevoren al nagedacht hebt over wat er kan gebeuren. Dan kun je die schrikperiode waarin je eigenlijk niets doet, kun je van 4 naar 1 of van 1 misschien wel naar een halve seconde terugbrengen.
Ja.
Dat kan een wereld van verschil betekenen.
Exact. Dat vind ik een hele mooie vergelijking die je nu maakt. Omdat je dan ook niet meer bedenktijd nodig hebt, hè, als je erop voorbereid bent, wat je moet gaan doen op het moment dat de situatie zich voordoet. We hopen altijd maar dat het je niet gebeurt, maar als het je gebeurt, dat je geïnternaliseerd bent om de juiste dingen te doen. Bijvoorbeeld met gladheid, dat je niet op je rem gaat staan, hè, maar licht probeert bij te sturen. En als je daar al over nagedacht hebt, van wat moet ik dan doen als me dat gebeurt? Dan zou die schrikseconde en die tijd die nodig is om daadwerkelijk de juiste dingen te doen, wel eens korter kunnen zijn. En dat kan net het verschil maken.
Ja, precies. En het leuke vind ik, hè, de discussies die wij de afgelopen weken hebben gehad, om wat als we dit keer ook niet halen, hè, want laten we wel zijn, het is wel een, de NVAO is natuurlijk wel een instituut, ze zijn natuurlijk fantastisch, hè? Ik bedoel, laat het even helder, hè? Ze hebben ons goedgekeurd, ze zijn fantastisch.
Nou, we hebben ook, hè, want je weet, ik ben vaak heel moe geweest van dit traject.
Ja.
Maar het heeft ook ons absoluut iets gebracht. En dan los van, zeg maar, het positieve advies wat er nu ligt. Het heeft ons iets gebracht in het doordenken van de opleiding, in het vernieuwen van de opleiding, maar ook in de kwaliteitsstandaard die we er ook door hun weer hebben toegevoegd.
Ja, en we hebben ook de afgelopen weken, hè, natuurlijk, want het is altijd zo'n visitatiepanel, kijkt toch naar een vorm van momentopname.
Ja.
Kijkt naar een foto en niet zozeer naar een film. Dat kan natuurlijk altijd verkeerd gaan, hè? Ze kunnen in die foto net dingen zien waarvan ze zeggen van ja, dat zien we toch liever niet. En wij hebben discussies gehad over wat nou als we deze visitatie niet doorkomen. En ik kan je wel vertellen dat we in die discussies een aantal dingen hebben besproken waarvan ik denk van ja, dat is waardevol. Ook met de accreditatie blijft dat waardevol. En we hebben
Ja.
het gehad over het opstarten van een aantal nieuwe opleidingen. Nou, ik ga dat hier nog niet aankondigen,
Je
want.
blijft even stilstaan, Mariska.
Nee, nou, aan mijn kant niet. Dus dat. Ik praat gewoon feestelijk door, want hij wordt bij mij opgenomen.
Oh.
Dus in dat kader, hè, we hebben het gehad over, hè, wat als we niet die accreditatie binnenhalen? Dan hebben we nagedacht over wat kunnen we nou met alle kennis, alle opleidingen die we hebben, wat kunnen we nou nog meer? Hebben we het gehad over, misschien moeten we wel een aantal aanvullende opleidingen neerzetten. En ik ga het hier
Ja.
natuurlijk niet aankondigen, want we hebben het nog niet uitgekristalliseerd. Maar dat denkwerk, hè, dat brengt ons organisatie ook verder naar de toekomst. Want ja, met de accreditatie gaat onze eerste aandacht natuurlijk uit aan het verder promoten van de Fast Track MBA. En ook daar hebben we best nog wel een aantal wensen liggen over hoe we denken dat we de MBA nog beter kunnen maken. Maar ook dat idee van aanvullende of afgeleide opleidingen. Sorry, is natuurlijk wel iets waar we over na gaan denken. Ja. Ja.
Je hebt een heel raar hoesje. En volgens mij zit onze tijd er ook redelijk op.
Ja, en mijn pilletjes zijn ook een beetje uitgewerkt.
Ja,
Ja,
dus we gaan afsluiten.
gaan we doen.
Ik denk dat het heel goed is dat jij heel flink gaat uitzieken. En zodat je volgende week misschien al je bed uit bent en je weer in de stoel zien.
Ja, precies.
En tot die tijd wens ik je heel erg veel beterschap. En nou ja, wij spreken elkaar toch wel. Maar ik hoop in ieder geval volgende week weer in een Let's Talk Baby.
Ook dat gaan we zeker doen.
Oké, hey, tot dan hè.
Doei doei.
Nou.